Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het evangelie naar Marcus beschrijving hoofdstuk 14. En ik lees u daaruit voor het negende vers. Marcus 9, Marcus 14 vers 9. Daar spreekt het woord van de Heere al dus. Voorwaar zeg ik u, al waar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. Tot zover. Schrijf wij een hierboven voorbereiding voor de begrafenis. Ja, of Maria dat zelf zo duidelijk heeft beseft, weet ik niet. Of dat de anderen het beseft hebben, nee. Dat wat ons is voorgelezen, dat nou een voorbereiding was voor de begrafenis. Maar ja, zo kunnen er meer dingen zijn. Dat mensen op een gegeven ogenblik zullen zeggen, Heere, waar hebben wij u hongerig gezien? Waar hebben wij u dorstig gezien? Ze hebben er zelf niets voor gerekend. En dan zal de Heere zeggen, voor zover je dit aan een van mijn minste discipelen gedaan hebt, zo hebt je dat aan mij gedaan. Dus dat besef, wat wij hebben, is altijd maar heel betrekkelijk. Of helemaal niet. Maar dat de Heere toch wel alles weet. En wel weet waar het toe dient. Vorige week hebben we gehoord hoe de Heere uit dat plaatsje Efraïm op weg gaat, dat hij gezegd heeft, wij gaan naar Jeruzalem. Hij was tijdelijk Jeruzalem uitgegaan vanwege de boze plannen van de raad en nu maakt hij zich klaar om via Jericho de karavaan weg te nemen naar Jeruzalem. In Jericho zijn die blinden nog geholpen en die Zacchaeus is uit de boom geroepen. En nu zijn ze al bij Jeruzalem. Het is de laatste week van het leven van de Heer Jezus Christus op deze aarde. En hij is nu in Betanië. U kunt daarvan ook lezen in Matthäus en in Johannes. Ik zal trachten de evangelie samen te voegen tot één gedachte. De Heer Jezus die is daar in Betanië gekomen en daar wonen ook discipelen, vrienden van hem. Daar wonen onder andere Maria, Martha, Lazarus. En nog maar kort daarvoor is Lazarus opgewekt uit de doden. En Maria, dat weet je ook wel, dat was die vrouw, die zuster van Lazarus en Martha, die zat aan de voeten van de Heere Jezus. En toen Martha haar bestrafte, toen zei de Heere Jezus, Martha, Martha, je bekommert je over veel dingen, maar één ding is nodig. Maria heeft het goede deel gekozen. Martha was ook een kind des Heeren. Ja, dat wel. Maar dat was nou weer haar aard. Haar bedrijvige, dienende aard. Dat gebeurde ook uit liefde. Maar Maria, je zou zeggen, die dacht, laat de vaat maar. En laat het eten maar. Ik wil nu luisteren, graag, wat de Heere Jezus te zeggen heeft. Als wij denken aan dat huis van Lazarus, Maria en Martha, dan denken wij aan een aangename verblijfplaats. Echt een Betanië voor de Heere Jezus. Waar hij op zijn reizen terecht kon. Waar hij in rust en vrede, het waren ook enigszins gegoede mensen, waar hij in rust en vrede verzorgd kon worden. Hem ontbrak daar niets. En er waren banden, sterke banden. Nu is de Heere Jezus voor hij die laatste laatste dagen ingaat. Dat zeer bittere lijden en sterven is de Heer Jezus ook nog een enkele dag bij Lazarus thuis geweest. Met de discipelen. Het is wel druk in dat huisje van Lazarus. Want ja, er zijn al veel mensen op de been die ook via Betanië naar Jeruzalem gaan om het paasfeest te vieren. En die zullen wel eens om de hoek gekeken hebben. Het zal niet altijd zo rustig geweest zijn daar in dat huisje van Lazarus. Maar er woont daar nog een bekende man, Simon de Melaatse. Die bijnaam heeft hij gehouden. Hij zal wel op dit moment niet meer Melaats geweest zijn, want dan werd je min of meer uit de samenleving uitgesloten. En hij woont gewoon te midden van de dorpsgenoten. Daarom, al staat het er niet bij, het is zeer aannemelijk dat de Heer Jezus hem van zijn dodelijke kwaal heeft genezen. En dat hij een vriend en broeder geworden is. En de mensen spreken nog van Simon de Melaatse. Zo staat hij bekend. Maar hij is een levend getuige dat de Heere boven alles staat. En ik denk dat hij ook naast zijn geest, naast zijn lichamelijke melaatsheid, ook vergeving heeft ontvangen voor zijn geestelijke melaatsheid. Zodat hij een goede vriend en broeder in het geloof, in de hoop en in de liefde van de Heer Jezus is en van de discipelen. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van allen die uw naam ootmoedig rezen. Toen hebben ze gezegd, het is al een beetje druk voor Maria en Martha en Lazarus in dat huis daar. Zouden wij niet een maaltijd kunnen aanbieden? Het was gewoonte namelijk, vrijdagavond of zaterdagavond, maar in ieder geval om na de Sabbat een maaltijd te houden. Een Sabbatsmaaltijd. Een maaltijd die gekenmerkt werd door blijdschap, door vreugde, door onderlinge, tot onderlinge versterking van de banden. Zo'n Sabbatsmaaltijd. Dat doen we. En zo, om Lazarus, Maria en Martha wat te ontlasten, hebben ze gezegd bij Simon de Melaatse, hier in huis zullen we een maaltijd geven. Gaat het maar vragen en zeggen, misschien wil Martha wel komen helpen. Nou was het in die tijd wat anders dan nu, want het was niet gebruikelijk dat vrouwen en mannen tegelijk aan tafel lagen. Nee, dat niet. Dat was nou eenmaal geen gewoonte. Dat was ongebruikelijk. De kinderen werden een beetje op een afstandje gehouden en de vrouwen ook. Die zorgden wel voor het een en ander, maar ze namen niet direct aan de maaltijd deel. Nou, je zou zeggen, nu gelukkig wel. Dat is allemaal weer veranderd. Dat waren allemaal ook bepaalde gebruiken van die tijd. Dus, dat Sabbatsmaal, dat wordt gereed gemaakt in het huis van Simon de Melaatse. En de Heer Jezus is van harte bereid om daar naartoe te gaan. En je leest bij Johannes, Lazarus, die zat ook aan. Het staat er als zo'n stille nood, zo'n stille aankondiging, verkondiging, Lazarus, die al dood. Lazarus, waar niemand van kon denken dat hij ooit nog eens aan tafel zou zitten. Lazarus die al begraven was. En die zat er ook bij. Die wandelde ook in het land der levenden. Wat een gezelschap. Een man die genezen is. Vrouw die het goede deel van de Here hebben mogen ontvangen. En zalig maken niet te vergeten. Hij is het aan wie ze alles te danken hebben. Dat is nou met recht een ondersteunend gezelschap. Daar in het huis van Simon de Melaat. Terwijl buiten plannen gesmeed worden om de meester te doden en om te brengen. Ze weten alleen nog niet goed in welk vat ze het moeten gieten, want ze zijn bang voor het volk, voor de scharen die in grote getalen aanwezig is tijdens het paasfeest. Is daar als het ware een kleine oase waar van harte gezongen wordt. Hoe goed, hoe liefelijk is het dat broeders ook samen wonen. En dan gebeurt er wat. Dan komt daar eens een vrouw binnen. Er kwam een vrouw terwijl ze aan tafel liggen. Dat staat er expres, omdat ik al zei, het was niet zo gebruikelijk dat een vrouw daarbij kwam. Er kwam een vrouw binnen. Johannes vertelt ons, het was Maria, de zuster van Martha en Lazarus. Die Maria, die heeft al een hele poos gedacht. Gezocht. Wat zou ik nou eens voor de Heere Jezus kunnen doen? Ach ja. Zij weet wel en wij weten het ook wel. Wat kun je nou doen in verhouding met wat Hij doet? Onmogelijk. Om Hem naar waarde iets te doen. Je merkt het ook aan Psalm 116. Die man is er verlegen mee. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn genade gelden. Je kan de Heere toch geen briefje sturen. Je kan de Heere toch niet een cadeautje zo geven. Dan zegt hij, ik zal bij de kelk des Heils zijn naam vermelden. En roepen hem met blijde erkentenis aan. Toch is het begrijpelijk. Wij hebben hem lief, zegt het woord, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. De Heer is zo goed voor haar geweest. De Heer heeft haar het goede deel gegeven. Ze is met zulke sterke banden van liefde aan de meester gebonden. En dan, wat denk je? Als het huisje zo leeg geworden is door de dood van Lazarus. En de Heer heeft hem weer teruggegeven. En de Heer heeft gezegd, Lazarus, kom uit. En hij kwam uit. Wat zou ik toch eens doen? Eens krijgt ze een gedachte. Ik koop een flesje zalfolie. Nou, in die dagen kon men al glas blazen en had je van die albasten flesjes met zo'n heel dun halsje. Als hij het omkeerde, kwam er een druppeltje uit. En nog een druppeltje. Zo kostbaar. Het kwam helemaal uit India. Daar groeide de naddesplant. En daar uit die wortels daar maakte men die kostelijke zalfolie van. Het was echt iets voor rijke mensen. Net als dat je nu wel voor een tientje een klein flesje parfum kan kopen, maar ook voor 100 gulden of 500 gulden. Maar dat is erg duur. Dat kopen wij niet. Dat is veel te duur voor gewone mensen. Zalfolie. Die heeft zij gekocht. Onvervalste. Dat wil zeggen, er zat niks bij. Geen andere stoffen. Verdunningsmiddelen of om het flesje vol te maken. Weet je wel, dat heb je bij onze producten ook. Maar hier zat niks, geen enkel bijmengseltje bij. Ze heeft gedacht, dat doe ik. Dat doe ik. En als ik dat doe, wat bedoel je daar dan mee, Maria? Ja. Het is niet zo makkelijk te zeggen. Wat bedoelt Maria daarmee? Het is liefde die zoekt. Zoekende liefde. Die liefde zoekt een uitweg. Je kunt elkaar een cadeautje geven. Maar zo'n flesje zelf. Om iemand mee te zalven. Ja. Dat gaat weer over. Je ruikt het soms dagenlang. Dat wel. Ja, dan is het over. Maar er is iets meer in. Vader in de hemel heeft gezegd: ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Toen de Heer Jezus gedoopt werd, toen werd hij gezalfd met de Heilige Geest die op hem neerdaalde. Mensen hebben beleden: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar kort hiervoor, toen de Heer Jezus doorliet schemeren: ik ben de priester, ik ben het lam, ik moet geslacht worden, ik wil me offeren voor de zonde. Toen zei Petrus: wees u zelf genadig, dat zal u geenszins geschieden. En Jezus zei tot hem: ga achter mij, Satanas, je bedenkt niet de dingen die van boven zijn. Petrus kon Jezus niet aanwijzen, zalven als het lam. Is er dan niemand op de hele wereld, behalve God dan, die Jezus Christus zalft tot onze grote profeet, enige hoge priester en enige koning? Daar zorgt de Heer voor. Die geeft het in Maria's hart. Al beseft ze zelf de draagwijdte niet van wat ze gedaan heeft, maar ze heeft er misschien wel over gedacht, gespaard. En tenslotte is naar Jeruzalem gegaan, naar een winkel of een bazaar of hoe dat dan ook ging, en ze heeft het mooiste, duurste flesje uitgezocht. Meer dan 300 penny. Ja, Dat zegt ons niet zoveel, maar het zegt ons misschien wel wat als we weten dat een gewone werkman, zeg maar, die werkte daar een jaar voor. Een jaar salaris. Als je dat hoort, dan zul je moeten zeggen, het is geen kleinigheid. De 30 zilverlingen die Judas straks betaald krijgt voor het overleveren, het verraad van de Heer Jezus Christus, dat is nog veel minder dan dit. Het is ruim 2 keer zoveel. Ze denkt, ja, geeft u het maar, dat neem ik. Ze heeft het genomen, gekocht, betaald. En zo, zoals een vrouw dat alleen maar kan doen, heeft ze gewacht, intuïtief, op het moment dat ze het kon doen. Want ze wilde natuurlijk iets geven, maar in dat geven was iets van de liefde. U bent alles. U bent alles. Ze wijst met het uitgieten, met het geven van die zalf als het ware aan. U bent mijn zaligmaker. Mijn Heer, mijn God. Het is een kostbare zalf. Maar de gedachte die erin zit, is nog kostbaarder. U, al mijn liefde waardig schatten, omdat gij mijn rechterhand wou vatten. Hij, de grootste, de allerliefste, de schoonste onder de mensen kinderen. Hij. Zo zijn haar gedachten geweest. Nou, zij ligt niet mee aan de tafel om te eten. Maar ze weet wel wat er gebeurt. Martha, die helpt in de keuken. En Maria, die heeft het flesje genomen. En die denkt, nou zal ik het doen. Nou zal ik het doen. Ze komt binnen. En ze kijken met, oh Maria, wat zou die hebben? Ze heeft geen tijd om een druppeltje uit dat dunne halsje te laten lopen. Nee, ze breekt het halsje eraf. Dan wordt de opening groter. En zo giet ze een bond staat er. Dat is in onze maat gerekend 350 gram. Ze giet die kostelijke zalfolie op zijn hoofd. Maar er zit heel wat in. En dan gaat ze naar zijn voeten. En het restant giet ze uit over zijn voeten. En dan maakt ze haar haar los. Ook een opvallend iets, dat deed men niet gauw. Dat moest dan wel een bijzondere gelegenheid zijn om dat te doen als vrouw. Ook al is het een kleine kring mensen in het openbaar je haar los. Maar ze doet het. En ze droogt zijn voeten af met het haar van haar hoofd. Liefde zoekt. Liefde geeft. Die liefdegeur die daaruit straalt is zo intens dat de tranen van liefde en blijdschap, je kunt van blijdschap huilen. Van blijdschap kun je soms huilen. Huilen en lachen door elkaar. Zo is Maria daar. Ze heeft hem hartelijk lief met dat flesje olie. Is zij degene die daar symbolisch als het ware mee aanduidt? Dit is hem. Dit is hem. Dit is mijn liefste. Dit is mijn redder. Dit is mijn Heer. Jezus laat het zich wel gevallen. Maar de gezichten van de discipelen verstrakken. Ongehoord. Ongehoord. Wat is dat nou? Hoe kan iemand zoiets doen? Zo kostbaar. Een jaarloon. Een jaar salaris. En Judas, die er wel verstand van heeft, die wordt de tolk. En die zegt het. Grimmig, bijterig. Wat zegt hij? Deze zalf, die had duur verkocht kunnen worden. Voor 300 penningen. En het geld voor de armen gegeven. Kan iemand een jaar ruim van leven? Wat een weggegooid geld. Judas, zegt Johannes, was een dief. Hij zei het niet omdat hij veel met de arm op had. Helemaal niet. Maar hij droeg de beurs. De andere discipelen, die waren het er ook niet mee eens. Hoe komt dat toch? Ja, omdat wij zulke domme, stomzinnige, harde, grove mensen zijn. Omdat we telkens zelf door de liefde moeten worden omhelst. Anders begrijpen we er niks van. En weet je wat er ook nog bij komt? We zijn mens. Een stukje jaloezie. Misschien heeft Johannes wel gedacht. Ja, dat zij dat nou net doet. Dat zij dat nou net doet. Wij waren eigenlijk toch wel de aangewezen personen. Als het om een cadeau gaat, of om een huldiging, of om dit, of om dat. Of om een afscheidsgeschenk. Zo gaat het in het gewone. Dat wij dat doen. Wij zijn de discipelen. Ja, vergis je niet. Wij blijven mensen. Het is niet goed te praten. Maar we zijn zulke ontzettende kleine nietige mensen. Dat komt er gauw een stukje jaloezie bij. Tussen de een en de ander. Daar komt nou onverwacht, dan zit je te eten, daar komt iemand binnen. En die begint daar voor honderden penningen zomaar. En een ander voelt zich een beetje gepasseerd. En zegt, ja, ik zou het er ook wel voor over hebben, ja. Er is niet in mijn gedachten opgekomen, eerlijk gezegd. Ze worden grimmig. Want ze voelen dat er een verborgen band en een gemeenschap is, geestelijk, tussen hun meester en die vrouw. Maria, geen verkeerde band, goede band. Dat voelen ze. Ergens voelen ze iets in dit zaaltje, in deze kamer, bij Simon de Melaatse. Net is alsof ze er eigenlijk een beetje buiten staan. Wat daar nou die vrouw? Wat zijn wij toch een kleine mens. Verhef je eigen er niet boven. Want ach, het leeft in onze oude natuur die moet sterven. Om de eerste te zijn. Deze zalf wat duur verkocht. Judas die zal het wel zeggen. Die weet wel wat het waard is. Wat een beschaming voor Maria. Alles verkeerd gedaan. Had ik toch maar beter niets kunnen doen. Wat gaat er op zo'n moment in mijn hart om? helemaal niet gewaardeerd. Boze gezichten. Nee, ze is niet beledigd. Dat niet direct. Maria is niet beledigd. Maar diep verslagen. Diep verslagen. Dan neemt Jezus het op. Voor haar. Hij heeft gevoeld haar zoekende liefde. Hij heeft geconstateerd haar gevende liefde. Nu zal hij ook de liefde kronen. Hoewel het zijn eigen werk is. Hij is de eerste en de laatste. Hij neemt het op voor haar. Maar Jezus zeide, laat af van haar. Laat ze los. Niet dat ze haar echt vastgegrepen hadden, maar geestelijk wel. Geestelijk stonden ze allemaal met hun stekels uit tegen Maria. Geestelijk voelde Maria dat er een afstand was gekomen. Wat ze nou gedaan had, nee, dat kon niet door de beugel. Helemaal niet. Nu Jezus, laat af van haar. Wat doe je haar moeite aan? Moeite. Hoor je dat woord? Dat blije gezicht van Maria is opeens moe geworden. Zo kan een mens opeens zo'n moeie uitdrukking krijgen. In de tegenheden. Net alsof zijn spankracht, zijn veerkracht, zijn moed. Mijn God, waar is mijn hoop, mijn moed gebleven? Moe. Waarom doen jullie haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gedaan. Jezus neemt het op. Voor haar. Maar tegelijk, en geliefde gemeente, dat dat ook in onze harten mogen doordringen. Dat Jezus dat aanvaardt. En dat hij zelf gaat spreken over zijn begrafenis. Hier, in dit gezelschap. Dat is als het ware het bewijs dat hij het zo heeft opgenomen en het zo heeft aangenomen. Ik ben de gezalfde van de Vader. Ik ben de profeet. Ik ben ook het lam. Vader heeft me gezalfd met de geest. Discipelen hebben beleden door de geest. Maria breekt de kruik in de laatste week het flesje stuk en ging het uit. U bent. Misschien heeft ze er meer van begrepen dan al die mannen die erbij waren. Heeft ze dieper in haar hart gevoeld dan Petrus en Johannes. Schaduw van het kruis. Ze heeft dit bewaard, zegt Jezus, voor mijn begrafenis. Dieper. Dat kan. Wij zijn vaak veel grover als mannen. Dat zij meer heeft. Zij wordt nu door de Vader erbij getrokken. Door de geest gevoed. Door Jezus aanvaard. U bent het. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000.
Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend, o dochters van Jeruzalem. Voel je wat een gewichtig moment op de lijdensweg van Jezus. Voor hij zijn schreden richt naar Jeruzalem om uitgeworpen te worden. Jezus aanvaardt. Hij zegt, de armen heb je altijd met je. Als je wilt, kun je die goed doen. Mij niet. Mij niet. Stil dan, Maria. Deze vrienden hebben het beeld opgeroepen alsof jij ten koste van de armen. Die moeten het gelag betalen. Ja, ja. Op koste van de armen. Mijzelf hebt bereid gekocht. Wat snijdend is toch hun kritiek. Kosten van de arm. Zo is het niet. Ze heeft gedaan wat ze kon doen. Ze is de armen niet vergeten. Nee, alleen hier valt weg de gedachte van geld. Geldwaarde valt weg. U, al mijn liefde, waarde, schatten, is goed. Voor de Heer Jezus is het beste nog niet goed genoeg. Zij heeft gedaan. Zij is voorgekomen. Ze is als het ware van tevoren gekomen. Voor mijn begrafenis straks. Misschien wel als die hangt aan het kruis. Als het bloed hem over het hoofd gezicht loopt van de doornkroon. Dat dan nog iets in zijn neus gaat dringen. Van de reuk. Van die bijzondere zalfolie. Dat hij dan nog één gedachtenis heeft. Ik ben de gezalfde van de Vader. Maar in de persoon van de kerk, in de persoon van Maria, heeft ook de kerk mogen beleiden. Gij zijt. De wandaar Gods hart, de gezant, de één uit duizend. Daarom zegt Jezus met eedswering, voorwaar zeg ik u, mannen, hoor het goed. Voorwaar zeg ik u, overal waar dit evangelie, de blijde boodschap van de liefde, van de ontferming. Van het lam. Dat onze zonde op zich nam. Overal waar de blijde boodschap komt. Dat de Heere zich bemoeit met ons stervelingen. Dat hij eer hij de zonde ongestraft liet blijven. Zijn eigen kind heeft gestraft. Overal waar dit evangelie gepredikt wordt. Op de hele wereld. Daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden. Van hetgeen ze gedaan heeft. Dat zijn er niet zoveel, hè. Waarvan gesproken wordt. Nee, mensen die in het een of ander erg groot zijn geweest. In de politiek, in het leiderschap. En als het uit Bijbels standpunt zien, mensen zoals Paulus en Petrus, die namen worden elke dag nog genoemd. En ook mensen die groot in het kwaad waren. Jezebel, Manasse, en noem maar op, Judas.
wordt ook elke dag nog genoemd. Daar komt de vrouw. Die er niet bij was eigenlijk, hoorde niet. Die Maria. Jezus zegt, kind, ik kroon mijn werk, mijn liefde. Ik ben erdoor gesterkt. Ik aanvaard die zalfolie. Ik aanvaard het dat jij zegt dat ik het ben. Daarom zou van jou nederige dienst maar van jou zal gesproken worden tot aan het einde der dagen. Als het evangelie verkondigd wordt, dan zal ook ter sprake komen Maria met haar gebroken flesje. Maria die hem zalfde en aanwees, die hem lief had. Zo zal de Heere de liefde kronen. Zo zal alles wat uit die liefde gebeurd is, nooit vergeten worden. Nog geen slokje water. Nog geen korstje brood. Het zal alles tot enige eer en aanbidding zijn van zijn onuitsprekelijke liefde. Jezus heeft het aangenomen. Dat betekent ook in zijn lijdensgeschiedenis. Ik ben bereid om als de gezalfde het lam te zijn dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij eindigt. Ik vond er een paar klein gedichtje over de liefde. Het vreedste lijden, blij te lijden zonder schuld, de laster, haat en smaad kloekmoedig te verdragen, in het allerfelste leed nog van geen leed te klagen, zijn vruchten van geloof, van hoop en van geduld. Maar liefde, door een straal van het goddelijk beeld gehuld, houdt beide de armen om haar moordershals geslagen en tracht als stervend voor haar vijand hulp te vragen, eer dat de tijd der straf volkomen is vervuld. O edele liefde, gij uit goddelijk zaad geboren, kom om uw luister het hoofd der engelen zelfs bekoren. Gij kwaamt in zijn persoon op het zondig aardrijk neer. Geloof en hoop dat u en mens en engelen loven. Gij liefde gaat hem verre, oneindig verre te boven. Gij wordt toegejuicht van alle engelen heer. Amen.